Gemeente van onze Heer Jezus Christus, alle gemeenteleden en gasten hier in de kerk, samen met anderen die buiten dit kerkgebouw met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger in deze dienst is Kok Kroon uit Barneveld, ook voormalig plaatsgenoot en geboren en getogen in Vilnius. Vandaag is het de vierde en laatste zondag van Advent. Vanavond zijn u en jij hartelijk welkom in de kerstzangdienst met als thema De Koning Komt. Het begint om 7:00. Muzikale medewerking wordt verleend door kinderkoor Ismaël en gemeentekoor Gavirim uit Woerden, terwijl Wouter Kroeze de meditatie verzorgt. En na afloop is de roeping open. Morgen is de eerste kerstdag. Dan gedenken we de komst van onze zaligmaker Jezus Christus naar deze aarde. Er zijn diensten om 10:00 met als voorganger dominee Van Rooyen uit Noorderloos en om 6:30 als we met onze jeugd het kerstfeest vieren. Maandag, tweede kerstdag, is er een dienst om 10:00 met als voorganger dominee Van de Herik uit Dordrecht. Ook dit seizoen organiseert de jeugdvereniging weer het jaarlijkse ouderenfeest. Iedereen vanaf 65 jaar is uitgenodigd. Ook als u zo nog te jong hiervoor voelt, bent u gewoon van harte welkom op 19 januari. Meer informatie vindt u op de uitnodiging in de kerstbakjes en in het komende kerkblad. U wordt ook herinnerd aan de mogelijkheid tot het indienen van aanbevelingen voor 2 vacatures wijkoudling en 1 vacature diaken. Dit kan tot uiterlijk 31 december bij de scriba van de kerkraad, zowel schriftelijk als per e-mail. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor de GZB deelgenoten en in het bijzonder de familie Vogelaar. De opbrengsten van de zendingsbus aan de uitgang zijn bestemd voor het werk van dominee Vogelaar in Indonesië, waar hij onderwijs mag geven aan de kerk aldaar. Voor wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en we leven zullen. Onze voorzang deze morgen is de lofzang van Zacharias, het 5e vers. Dit hebben de kinderen op de Juliaanse school geleerd. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht, dat hem in de schaduw van de dood bestraalt, op het vredepad zijn voeten richt. Wij dwalen in het duister, en er verschijnt een licht vanuit de hemel, zoals een zonnestraal de aarde verlicht. Daardoor is het na onze dood niet meer donker, en kunnen we onze voeten op het pad van de vrede zetten. Hiervan zingen we met vers 5... van de lofzang van Zacharias. We wensen elkaar hier, thuis of waar dan ook, een gezegende dienst.
Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van generatie op generatie, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Op deze vierde zondag van Advent zingen we samen een lied van lofprijzing en toewijding. En dat doen we met Psalm 108. Psalm 108 uit de bereiding van Weerklank. En dan zingen we het eerste en het tweede vers. Per definitie is de gemeente van Christus een adventsgemeente. Een gemeente die haar Heer en Heiland verwacht. Die komt op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. Dan kun je van terugschrikken van dat idee, maar je kunt er ook verlangen naar uitzien. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. En dat God weer bij de mensen zal wonen. Daar leven we naartoe. We leven toe naar kerst, maar dat betekent niet dat we terug in de tijd gaan. We leven vooruit. En daarom vanochtend een aantal woorden van aansporing uit 1 Petrus 4. En aansluitend zingen we dan uit Weerklank lied 114. Twee coupletten. Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor. En ook vers 3. Een hart dat wacht in ootmoed is liefelijk voor de Heer. Dus 114 uit de bundel Weerklank en dan 1 en 3. 1 Petrus 4 vanaf vers 7. Gemeente van Christus. Het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te morren. Laat ieder de andere dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit de kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid toe en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we nu samen bidden om de Heilige Geest, dat we de woorden van God kunnen ontvangen, dat ons hart geopend wordt en dat we de woorden ook kunnen bewaren in ons hart. Zullen we samen bidden. Heere onze God, u die de God bent van Abraham, Isaac en Jacob, u die de grote schepper bent van alle dingen, van de hemel en van de aarde. Uit uw hand komen wij voort. U voegt dagen toe aan ons leven. En we danken u dat u erop uit bent om intrek bij ons te nemen. Dat is uw grootste verlangen. Om bij ons te wonen en ons van top tot teen te vervullen met wie u bent. Een God van liefde en genade. U bent barmhartig. Uw hart klopt voor een wereld verloren in schuld. Uw hart huilt om een gebroken en een geschonden wereld. Een wereld in chaos. Een wereld vol onrust. En dat gaat om onze kleine wereld hier en nu niet voorbij. Wij zijn gebroken mensen. Op heel veel verschillende manieren en momenten raakt die gebrokenheid ons bestaan. Maar het heeft u er niet van weerhouden om af te dalen, om tot ons te komen. En omdat u tot ons komt, daarom komen wij vanochtend als deel van uw wereldwijde kerk tot u. Dat hebben wij aan u te danken. U zet onszelf in beweging naar u toe door de kracht van uw geest. Anders zou het er niet van komen. Dan was het donker gebleven. Wij zijn hier om te luisteren naar uw stem. En dat is iets wat we niet in de vingers hebben. Dat kunnen wij niet organiseren. Wij zijn klein, wij zijn kwetsbaar. Wij hebben gezondigd. U heeft alle reden om de deur tussen u en ons gesloten te houden. En daarom maken wij ons vanochtend klein voor u. En wij bidden om uw aanwezigheid. Dat u vanochtend intrek neemt hier in de kerk in Wilmis. En in ons hart. Dat we straks, als we dit huis verlaten, of thuis achter ons scherm vandaan gaan, dat we dan ons persoonlijk aangesproken weten. Gezien, bemind, maar ook aangespoord om te zoeken de dingen die boven zijn. Dat koninkrijk van u, dat gekomen is en dat eenmaal komt in volle glorie. En daarom bidden wij vanochtend ook, schept u zelf de verwachting in ons hart. Dat we verlangen naar u en naar uw komst. Wij schuilen bij u. Met wie we zijn, met dat wat we meedragen. Met onze vreugde en dankbaarheid. Maar ook met dat wat schuurt. De zaken waar we ons misschien wel voor schamen in ons leven. Dat wat pijn doet. De onvervulde verlangens. En we bidden, maakt u het vanochtend goed hier in dit huis, met uw aanwezigheid, dat hemel en aarde elkaar zullen raken en dat we verlicht en opgewekt straks onze weg zullen vervolgen. En dat we zeker weten dat we een God hebben die hoort. En dat is dan ook ons gebed. Hoor ons gebed. Als we u bidden om de vergeving van onze zonden. En we bidden, spreek Heer, uw gemeente hoort. Amen. We gaan vanochtend samen uit de Bijbel lezen. De eerste lezing is een psalm. Psalm 130. Een lied uit de diepte, een lied uit het donker. En aansluitend lezen we nog een aantal versen uit de profeet Jesaja. De belofte dat het volk dat in duisternis wandelt een groot licht zal zien. Maar eerst Psalm 130. Het is een psalm van iemand die zich heel klein maakt voor God. Psalm 130. Het is een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot u, o Heren. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht hem. En ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En dan naar Jesaja 9. Jesaja 9, vers 1 tot en met 6. Jesaja 9, vanaf vers 1 tot 6. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last en de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken, als eens op Midians dag. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed zal verbrand worden. Voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. En de naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Tot zover de lezing van het woord van onze God. In de verkondiging zal het straks met name gaan over de eerste lezing, Psalm 130. Iemand die uit de diepte roept tot God. En dat kom je in de Bijbel en in de psalmen veel vaker tegen. Mensen in grote nood. En we zingen nu daarom ook uit Psalm 142. Vers 1, 2, 4 en 7. Dus Psalm 142, vers 1, vers 2, vers 4 en ook vers 7. Ik kom wel eens in gemeentes waar eigenlijk amper wordt gezongen. Ja, er wordt wel gezongen, maar... En in die categorie valt Wilnis niet. En u kunt wel zien aan het bord. Ik dacht, ik mag weer een keer naar Wilnis. Daar geef ik toch al wat op om te zingen. Want het is ook fijn om samen de lof op onze God te zingen. En na de verkondiging zingen we Psalm 130. Alle vier de coupletten. En ik dacht, het is misschien wel mooi om dat in beurtzang te doen. Dus vers 2 worden door de heren gezongen. Vers 3 door de vrouwen en dan 1 en 4 weer samen. Dat is niet heel ingewikkeld. Dus 1 met elkaar, 2 alleen de mannen, 3 alleen de vrouwen en 4 weer met elkaar. Dus dat ga ik niet straks nog een keer herhalen. Dat gaan we vanzelf wel ontdekken hoe dat werkt. Dus Psalm 130 in beurtzang naar de verkondiging. En boven de verkondiging heb ik een thema geschreven. Heb ik niet zelf bedacht dat thema, dat is me aangereikt. Dat komt straks aan het einde van de verkondiging wel even terug. Maar boven de preek heb ik geschreven: er is geen put zo diep, of Gods liefde gaat altijd dieper. Op het eerste gehoor kan dat in je oren klinken als een goedkope one-liner. Dat je denkt, ja, dat kun je overal op plakken. Makkelijk gezegd. Maar wacht even met dat commentaar. Er is geen put zo diep, of Gods liefde gaat altijd dieper. Naar aanleiding van Psalm 130. Gemeente van Christus, hier in de kerk, degene die thuis met ons verbonden zijn, die thuis meedoen. De vraag is vanochtend: hoe diep is de put? Denk even mee. Hoe diep is de put? Maar die vraag moet je natuurlijk niet stellen aan buitenstaanders. Mensen die daar ergens op de bodem nog nooit hebben gezeten. Want die kunnen daar helemaal niets over zeggen. Kun je ze trouwens ook niet kwalijk nemen. Alleen degene die ooit, lang geleden, recent of misschien vandaag, daar op de bodem gezeten heeft of zit, die kan deze vraag beantwoorden. Hoe diep is de put? En degene die daar antwoord op kunnen geven, die kunnen je ook vertellen dat je eigenlijk nooit zomaar van het ene op het andere moment gelijk op die bodem zit. Er gaat vaak, meestal, misschien moet je wel zeggen altijd, een heel verhaal aan vooraf. Aan dat wegzakken. En dan is het ook vaak meestal een periode van overbelasting. En dat kan met van alles te maken hebben. Dat er een hele zware last op je schouders rust. Een last van ziekte. De zorgen die je hebt. Verdriet wat aan je vreet. Soms jarenlang. De onzekerheid waarin je verkeert. Over de wereld om je heen, maar misschien ook wel over wie je zelf bent. Een zware last van verantwoordelijkheid die op je schouders rust. En je voelt, deze last is mij te zwaar. Deze last kan ik niet dragen. Maar ik weet ook niet hoe het anders moet. Dus ik blijf er maar mee rondlopen en rondsjouwen. Die last die drukt op je schouders, snijdt in je vlees. En ondertussen, de mensen om je heen, ze zien nog steeds jouw glimlach. Ze zien die last niet, ze zien alleen je glimlach. En ze hebben ook nog bewondering voor je doorzettingsvermogen. En dat zeggen ze ook wel eens tegen je. Knap van je. Wat ben jij sterk? Wat kun jij veel aan? En terwijl dat tegen je gezegd wordt, Denk je ondertussen,
ze moesten eens weten. Ze moesten eens weten wie er nu voor hen staat.
Want je weet als geen ander dat die buitenkant, die rechte rug, die droge ogen en die glimlach, dat dat pure camouflage is. Je neemt je complimenten in ontvangst. Je bedankt hartelijk voor de bewondering. Maar ondertussen voel je je nog steeds zakken naar beneden. En op allerlei manieren probeer je jezelf een beetje tegen te houden. Met handen en voeten, zeg maar tegen de randen van die put. Maar het is echt onbegonnen werk. Je zakt en je zakt en je zakt. Ondanks al je verzet. Ondanks al je pogingen om jezelf op de been te houden. Zak je steeds verder. Tot op het moment dat je ergens daar beneden in het donker op de bodem van de put zit. Ja, en daar zit je dan. En mensen die in de put zitten, die zitten er meestal wel alleen. Het is er niet helemaal donker. Het is schemerig. En je kijkt om je heen. Er is geen ladder te bespeuren. Geen trap. Ik heb uiteindelijk maar één wanhopige vraag. Hoe kom ik hier ooit weer uit? Zal het ooit anders worden? Zal ooit weer het licht aangaan? En je steekt wanhopig je handen omhoog, maar je grijpt in de leegte. Je voelt geen reddende hand. Je komt het in de psalmen tegen. Iemand die het uitschreeuwt. Dat is heel rauw. Dat is niet liturgisch mooi omgeven. Dat is rauwe taal. Je komt het bijvoorbeeld tegen in psalm 70. O God, wacht niet langer. Dit hou ik niet vol. Ja, iemand die deze klacht zeg maar van binnenuit kent is Antoine Baudard. Misschien heeft u wel eens van hem gehoord. U heeft hem misschien wel eens op televisie gezien. Op de radio horen spreken. Rooms-katholiek priester. Iemand die wel bespraakt is. Mooie taal gebruikt. Op een aanstekelijke manier het christelijk geloof deelt. Maar deze priester, deze Antoine Baudard, die weet ook wat het betekent om in de put te zitten. En die heeft daar een boekje over geschreven. En ik heb het meegenomen. En dat boekje heeft als titel gekregen, Droef Gemoed. Maar dan weet je inmiddels wel hoe laat het is. Als iemand aan je vraagt hoe het gaat en je zegt ik heb een droef gemoed, dan is er echt wel iets aan de hand. Dat gaat verder dan zomaar een winterdip. Een droef gemoed. En in dat boekje is Antoine Baudard heel openhartig over zijn verblijf in die put. En dan schrijft hij, waarom moet ik de sterke persoon uithangen, terwijl ik dat helemaal niet ben? Oké, zegt hij, op bepaalde momenten ben ik wel sterk, maar, en daar zet hij een uitroepteken achter, ik ben ook zwak. Ik ben ook zwak. Daar doet Antoine Baudard een boekje over open. Maar met name de Bijbel is op dit punt ook een heel open boek. Heel eerlijk. Als je de Bijbel doorleest, dan blijken de gelovigen van alle tijden en van alle plaatsen, dat zijn helemaal geen krachtpatsers. Dat zijn helemaal geen mensen die het wel even fixen. Die met twee vingers in de neus op weg gaan naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Juist de grote mannen en vrouwen uit het Oude en uit het Nieuwe Testament,
Dat zijn mensen die weten van diepte en duisternis in hun leven. Die weten wat het betekent om daar ergens beneden op de bodem van de put te zitten. Dat zijn geen losers, maar dat zijn de kinderen van God. Je kunt bijvoorbeeld denken aan Elia. Elia is de boeken ingegaan als, zeg maar, een van de grootste profeten van Israël. Hij wordt vaak ook in één adem genoemd met Mozes. Mozes en Elia. Dan hebben we het over de wet en de profeten. En die Elia, ja, dat was wel een stoere gast. Was een beetje een ruige kerel. Hij was vurig van geest. En voor koning Agab hield hij zijn rug recht. En op de berg Karmel ging hij de confrontatie aan met maar liefst 450 priesters van Baal. Een sterke man. 1 Koningen 17, 1 Koningen 18. En dan komt 1 Koningen 19. En dan staat Elia niet op de toppen van de berg. Maar je ziet hem bijna niet meer. Hij zit ergens daar beneden in die put. Hij is gestrekt. Hij ligt onder een struik. En hij zegt tegen God: wilt u alstublieft de stekker eruit halen? Het is klaar. Het is genoeg geweest. Laat mij maar gaan. Neem mijn leven. In de woestijn blijft er van Elia niet veel, maar helemaal niets meer over. Elia is in de woestijn niet sterk, maar zwak. En wat dacht je van een andere figuur? Johannes de Doper. Iemand die ging in de geest van Elia. Johannes de Doper, die stond aan de oever van de Jordaan en hij hield daar vlijmscherpe preken. Preken waarvan we tegen Peter misschien zouden zeggen: nou, die voorganger mag maar één keer per jaar op de lijst, want dat is wel heel zwart-wit. Want wat zei Johannes? De bijl ligt aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ja, dan heb je wel lef. Dan durf je wel wat te zeggen in Gods naam. Een stevige prediker. Maar als we dan kijken hoe Johannes eraan toe is, als hij eenmaal gearresteerd is en in een vunzige cel zit bij koning Herodes, dan is er helemaal niets meer van Johannes over. Dan heeft hij één grote vraag die aan hem vreet. Is hij degene die komen zou? De vraag aangaande Christus, of verwachten wij een andere? Daar in die cel is Johannes niet meer sterk, maar zwak. Dus vanochtend hebben we Antoine Baudard, we hebben Elia, we hebben Johannes de Doper. Dat zijn er al drie. Misschien durf je jezelf ook wel in dat rijtje te plaatsen. Dat je het stadium voorbij bent, dat je je sterk houdt en groot. Maar er is vanochtend ook nog iemand die ook in zijn ziel laat kijken. En dat is de dichter van Psalm 130. Die doet ook een boekje open over zijn droef gemoed. En dat is ook een gave als je dat durft. Als je je durft uit te spreken. En dat je je kunt uitspreken. Daar heb je in zekere zin ook wel lef voor nodig. Dat je gewoon maar zegt dat het niet gaat. Dat het niet goed gaat. Dat je durft uit te spreken dat je God kwijt bent. En als je een droef gemoed hebt, dan zegt Baudard, Antoine Baudard, juist zo'n gemoedstoestand, in zo'n gemoedstoestand is het ontzettend belangrijk dat je je uitspreekt. Dat is een uitdaging, denk ik, voor ons allemaal. Maar dat is één, hè? Fijn als je je kunt uitspreken. Maar dan is het ook fijn als er iemand om je heen is die daar oren voor heeft. Die dan even helemaal niets terugzegt. Er geen goedkoop stickertje op plakt. Maar gewoon alleen maar luistert. Iemand die oog en oor voor je heeft. Luister naar mij. Dat roept degene die Psalm 130 geschreven heeft tot God. En degene die deze psalm geschreven heeft is een pelgrim. Kijk, wij kennen alleen maar pelgrims. Hè, degene die op weg gaan naar Santiago. Of andere bedevaartsplaatsen. Maar een pelgrim was in Israël wel een bekend figuur. Je pikte ze er zo tussenuit. Door het jaar heen. Door het jaar heen trokken uit alle hoeken en gaten van Israël de mannen en vrouwen op naar Jeruzalem, naar de tempel. En ze hadden maar één doel. Op weg naar Jeruzalem om daar de Allerhoogste te ontmoeten. De God van Israël. Naar hem waren ze op weg. En onderweg stelden ze zich bloot aan weer en wind. Aan de gevaren om hen heen. Rovers en roofdieren. En ze kwamen echt overal vandaan. Uit alle vier de windstreken. En dat maakte in de diepste zin geen verschil. Waar je ook vandaan kwam, elke pelgrim kwam vanuit de diepte. Want, en dat moeten we dan even letterlijk nemen, om de tempel in Jeruzalem te bereiken, moest men vanuit de diepte de berg Sion opklimmen. En al klimmend werd er gezongen. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Dus die diepte kun je letterlijk nemen. En ze kwamen vanuit het dal en gingen omhoog. Maar je moet het ook geestelijk nemen. Je moet het ook figuurlijk willen inkleuren. Want opgaan naar Jeruzalem, opgaan naar de tempel, is onlosmakelijk verbonden met boete doen. En vandaar dat er ook boven deze psalm staat dat het een boetepsalm is. En boete doen, dat betekent dat je opbiecht. Onderweg, op weg naar de ontmoeting met de heiligen van Israël, beseften die pelgrims dat het ontmoeten van God, ja, dat het niet vanzelfsprekend was, dat het niet gewoon is. Zomaar bij de Heere God binnenvallen, even aftekenen, weer een vinkje erbij, dat is er niet bij. Je proeft in Psalm 130 helemaal niets over zelfvoldaanheid, dat mensen best wel te spreken zijn over zichzelf, dat de Allerhoogste, dat God het eigenlijk wel met ze getroffen heeft. Dat kom je in deze psalm niet tegen. Trouwens in geen één psalm. Dat is ook geen bijbeltaal. Dat God het met ons getroffen heeft. Je proeft in Psalm 130 het besef van Gods heiligheid. En dan wordt het heel spannend in deze psalm. Want dan wordt er gezegd en gezongen. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, wie zal bestaan? Of in de nieuwe Bijbelvertaling, als u, God, de zonde blijft gedenken, wie houdt dan stand? Het kan zijn natuurlijk dat wij in de kerk er een beetje aan gewend zijn, wel meer dan een beetje, om het over zonde te hebben en over vergeving. Maar als je hier gewoon eens heel serieus over nadenkt, voor het aangezicht van God, en deze vraag niet gelijk wegschuift, maar laat staan. Als u de zonde blijft gedenken. Stel dat dat het geval zou zijn. Dat alles wat scheiding maakt tussen hem en ons, dat tussen ons en hem zou blijven staan. Wie houdt dan stand? Stel dat het zo is, als u de zonde blijft gedenken. Dan kunnen we beter nu stoppen. Dan kan Christiaan de deur dicht doen, het licht uit, de organist naar huis. Dan houdt het op. Dan houdt het echt op, niet voor nu alleen, maar voor eeuwig. Als u de zonde blijft gedenken. En de theoloog Willem Barnard, die zegt hierover: als je deze vraag niet stelt, dan is het geloof oppervlakkig en mist het diepgang. Dus deze vraag moet gesteld worden. Niet één keer, maar het is een repeterende vraag. En die hoef je natuurlijk niet in elke dienst te proppen of in elk geloofsgesprek te stoppen. Maar het is wel een vraag die ertoe doet. Als je deze vraag niet stelt, is het oppervlakkig en mis je de diepgang. En denk even mee. Stel nou dat je alleen bij God welkom zou zijn als je voor 100% schone handen zou hebben. Stel dat dat het geval is. Wie van ons zou dan opstaan en zeggen: ja, nee, maar dan durf ik wel te gaan. Ja, ik niet hoor. Dan ga ik in ieder geval achter in de rij staan. Het bijzondere is dat in Psalm 130 die vraag wordt gesteld. Er komt spanning op te staan. Maar in plaats van dat die pelgrim terugkeert op zijn schreden, loopt hij door. Hij gaat toch naar God toe. En waarom? Niet omdat het wel meevalt, maar omdat hij weet: bij u is vergeving. En dan zal die pelgrim gedacht hebben aan al die offers die in de tempel worden gebracht. Offers als teken van verzoening. En dan is er een prachtige wending in deze psalm. Opeens valt er een hele brede straal licht in die donkere put. Dat is bevrijdend licht. Licht wat opgaat in je hart. Ik vond het wel mooi om te lezen dat Maarten Luther deze psalm, psalm 130, een poort noemt naar het paradijs. Psalm 130, een poort naar het paradijs. Dat God in Christus vergeving schenkt. Niet een beetje, maar meer dan overvloedig. En het geschenk van de vergeving maakt alles anders. Want was er eerst sprake in deze psalm van diepte, van duisternis, de dreiging van de dood? Het kantelt in deze psalm, er komt licht, er komt uitzicht. En in plaats van te schreeuwen tot God, wordt er gaandeweg die psalm gezongen. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Een tekst die klinkt als een geloofsbelijdenis. Die schreeuw vanuit de diepte, die is totaal veranderd in een verlangend uitzien naar God. En dat proef je in deze psalm, dat die pelgrim tot het besef gekomen is: als God zo is, genadig en barmhartig, ja, dan waag ik het erop. Dan ga ik wel. Dan ga ik tot hem, zoals de Bijbel zegt, dan ga ik tot hem met vrijmoedigheid. Misschien kun je wel zeggen, dan stort ik me in zijn vaderarmen. Omdat ik weet, hij laat me niet vallen. Hij slaat me niet van zich af, maar hij ontvangt me en omarmt me in eeuwige liefde. Die donkere put is niet mijn eindstation. Er komt een nieuwe tijd. Dat is een vers 8 van deze psalm. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. Vandaar dat we ook Jesaja 9 hebben gelezen. Die bekende belofte. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En een kind is ons geboren. En dat is de belofte van Advent. Een belofte die heerlijk in vervulling is gegaan. En het is een belofte die meegegeven wordt aan pelgrims. Pelgrims uit Israël, het volk van Abraham. Pelgrims uit de volkeren. En ik weet niet of je jezelf een beetje als een pelgrim beschouwt. Dat je het leven ervaart als een pelgrimsreis. Maar het kenmerkende van een pelgrim is dat hij of zij voortdurend onderweg is. Hebreeën 11. Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Mijn moeder had vroeger een geel boekje in de kast staan en daar stond op: zij zoeken een stad. Zij zochten de stad. Mensen die onderweg zijn, pelgrims. En Thomas à Kempis, nog even een andere naam, die schreef heel lang geleden een boekje voor pelgrims. In 1420. Een heel bekend boekje, wat tot op de dag van vandaag stuk gelezen wordt. Het boekje heet De Navolging van Christus. En wat schrijft Thomas à Kempis? Ook aan ons. Blijf u gedragen als pelgrim en als gast op aarde. Die met de zaken van de wereld niets van doen heeft. Houd uw hart vrij en naar God opwaarts gericht, omdat u hier geen blijvende woonplaats heeft. Blijf je gedragen als pelgrim. Je bent pelgrim als je Jezus navolgt. Maar er wordt nog iets meer gezegd in 1 Thessalonicense 5. Als je Jezus navolgt, ben je ook een kind van het licht. Dan ben je een kind van de dag. Maar als kind van de Allerhoogste reis je wel vaak door de nacht. En de nacht kan lang zijn. In de nacht kan het ontstellend donker zijn. Donker om je heen, donker van binnen. Maarten Luther heeft het in zijn avondgebed over een nacht vol beproeving. Hij heeft het over de nacht van de strenge, bittere dood. Maar je kunt ook denken aan de nacht van verleiding, van angst. De nacht van schuld en van schaamte. En wij reizen als gemeente van Christus door de nacht. Samen met allen die zich verbonden weten. Met God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan denk ik aan Maarten Luther, dan denk ik aan Antoine Baudard. Dan denk ik aan Elia en Johannes de Doper. En aan al die anderen. En in de nacht zijn wij niet sterk. Juist in de nacht ben je klein, ben je bang, ben je kwetsbaar. Dreig je het geloof te verliezen in eigen kracht. Maar we krijgen wel een belofte vanuit het evangelie. Oké, we reizen door de nacht, maar wij reizen niet alleen. Jezus gaat ons voor. Ook al zijn wij klein en bang. En Jezus weet als geen ander wat het betekent om in die put te zitten. Jezus weet als geen ander wat het betekent om daar op de bodem te zitten en geen licht te hebben. Hij daalde neer van zijn troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg hij mijn pijn. En niet alleen mijn pijn, maar ook mijn zonde en mijn dood en mijn verlorenheid en mijn duisternis. Hij nam het allemaal op zijn schouders. En hij droeg het door de nacht. Op weg naar de dag van Pasen. En in de put waar hij terecht kwam, werd hij door God en mensen verlaten. En waarom, dat weet u toch wel? Opdat wij nooit meer door God verlaten zouden zijn. Nooit meer. Dan nog even die vraag van het begin. Hoe diep is de put? En het kan heel goed zijn dat je hier zit vanochtend en dat je het antwoord van binnenuit weet. Dat je weet wat het betekent om in die put te zitten. En we hebben verschillende antwoorden gehad. En nu wil ik deze vraag even stellen aan iemand die niet meer onder ons is. Maar de Bijbel vertelt ons dat gelovigen spreken nadat ze gestorven zijn. Door het getuigenis wat ze doorgegeven hebben en achtergelaten hebben. We gaan het vragen aan Corrie ten Boom. Deze christin zat samen met haar zus Betsy tijdens de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp in de Ravensbrück. Over een donkere put gesproken. Onder voeding, marteling, angst, kou, ziekte. De dood voortdurend om je heen. En juist in dat kamp, in die donkere put, vertelde deze zussen de andere gevangenen over de liefde van Christus. En juist door dat getuigenis van Betsy en van Corrie werden er een heel aantal vrouwen gelovig. En beleden ze Jezus als hun Heer en Heiland. En Betsy, ze kwam letterlijk het kamp niet meer uit. Ze overleed er op 16 december 1944. En Corrie kwam op een wonderlijke wijze vrij. Wat later een foutje bleek te zijn. Zij had vergast moeten worden. Maar de deur van het kamp ging voor haar open. En daarna reisden ze de hele wereld over. En vertelden ze van noord tot zuid, van oost tot west, dat er een God is die hoort, ook al zit je in de put. En vandaag gaan we het nog even vragen aan Corrie. Corrie, vertel ons hier in Wilnis, hoe diep is de put? En wat is het antwoord van Corrie aan ons? Er is geen put zo diep. Of Gods liefde gaat altijd dieper. Amen. We gaan samen God danken en voor elkaar bidden. En mij zijn een aantal voorbedenpunten aangereikt en ook dankzegging. En ik lees ze gewoon maar eventjes voor. Wij bidden voor mevrouw Dien Treur uit de Kom. Zij is gisteravond opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoek. En de eerste gedachte is een beroerte. We bidden om Gods nabijheid voor haar en haar man Gerrit. En we bidden om Gods helende hand. We denken ook aan de kinderen en kleinkinderen. We danken met Bert Verhoek, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We bidden ook om verder herstel en Gods nabijheid. We danken met Anton en Gera Boswijk, Treur, dat ze de afgelopen dinsdag mochten gedenken 45 jaar getrouwd te zijn. Zegeningen mochten ze tellen in tijden van voor- en tegenspoed. De Heere was erbij en hem zij alle dank. En ook mooi om vanaf deze plaats namens de gemeente te zeggen, gefeliciteerd. We danken ook voor de geslaagde elleboogoperatie van Tera Visser. We bidden ook voor de GZB-deelgenoten, het programma, de zendingswerkers. En we danken ook voor de fijne maaltijd die gisteravond in de roeping werd gehouden. De maaltijd voor alleenstaanden. Zullen we samen God danken en voor elkaar bidden. Heere onze God, barmhartige en genadige Vader in de hemel, wij hebben vandaag echt alle reden om u te danken. U te danken uit de grond van ons hart, dat u uw eigen zoon niet heeft gespaard, maar dat u hem voor ons allen heeft overgegeven. En dat u de belofte geeft dat u ons met hem ook alle dingen zult schenken. In voor- en tegenspoed. In dagen van ziekte en gezondheid. In tijden van rijkdom en van armoede. Ja, zelfs in leven en in sterven. Dat u niet loslaat dat wat u begonnen bent. Dat niets ons kan scheiden van uw liefde. Uw liefde die vlees en bloed geworden is. We danken u, Heer Jezus Christus, dat u niet thuis gebleven bent in het huis van de Vader, in dat oord vol glorie, maar dat u afgedaald bent tot in de kribbe, dat u heel onze weg gegaan bent. We danken u, Heilige Geest, dat u woont en werkt, dat u het geloof wekt in mensenharten. Dat u werkt hier in Wilnis. Dat u mensen doet geloven en hopen en liefhebben. Dat u mensen nabij bent. In de put. Dat u juist dan de woorden van geloof en vergeving en vernieuwing in herinnering brengt. En tegelijkertijd is het ook ons gebed vandaag. Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart. En doe ons geloven, doe ons vasthouden aan hem die gekomen is om te zoeken en te redden wat verloren was. Doe ons niet rusten voordat we vast en zeker weten, ja, deze God is ook mijn God. Wij danken u dat u ons aan elkaar geeft om elkaar aan te sporen, om te zoeken de dingen die boven zijn. Wij danken u dat u ons zegent met goede gaven. Als we denken aan de maaltijd, als we denken aan de thuiskomst van Bert, als we denken aan de ingreep bij Tera. Wij danken u voor uw bewarende hand. We bidden om uw helende hand. En vervul ze met uw vrede. Dat bidden we in het bijzonder ook voor mevrouw Treur, u kent haar op haar hoge leeftijd en ze is kwetsbaar. Ze mag schuilen in uw hoede. Weest u haar herder, haar en haar man Gerrit en het hele gezin. Weest u hen nabij met uw raad en met uw troost en met uw zegen. We danken u als u dagen aan ons leven toevoegt, als we een huwelijksjubileum mochten gedenken samen met het gezin, met de kinderen en de kleinkinderen. We danken u met Anton en Gera Boswijk. We danken u dat u ze aan elkaar geeft, dat u ze bij elkaar gehouden hebt tot op deze dag. Zegen hen met uw nabijheid. Gaat u hen voor op het levensspoor. Wij schuilen bij u met datgene waar we dankbaar voor zijn, maar ook met datgene waar we aan lijden, wat pijn doet. Als we misschien wel die put van Psalm 130 van binnenuit kennen. Dat we er misschien vandaag in zitten. Ook al weet niemand dat van ons. O God, schept u licht, schenkt u uitzicht, geeft u geloof en hoop op die nieuwe toekomst. Wij bidden om uw zegen voor alles wat er ook gebeurt hier in de gemeente, ook rond deze dagen van Advent en van Kerst. En we bidden dat velen zullen komen om dat kind van Bethlehem te omarmen, te aanbidden en in hun hart te sluiten. Wij bidden voor al het werk wat gebeurt. We bidden om uw zegen voor de kerkraad, ook in deze vakante periode. Wilt u zelf wegen wijzen en deuren openen en een lege plaats vervullen. Tot opbouw van de gemeente, maar boven alles tot glorie van uw naam. Tot uitbreiding van uw rijk. Wij bidden voor de wereld om ons heen. Een wereld die huilt. Een wereld waar zoveel putten zijn. Zoveel donkerheid. Zoveel mensen in nood. En alles roept om de komst van uw koninkrijk. En dat is ook ons gebed deze dag. Laat uw koninkrijk komen. En wij bidden, Heer Jezus Christus, u die zit aan de rechterhand van uw Vader, met macht en majesteit. Wij bidden, Maranatha, kom Heer Jezus. Ja, kom spoedig. Amen. We mogen onze gaven geven in twee collecten. Ze zijn reeds genoemd. Kerkbeheer en de tweede voor de GZB. In bijzonder voor de familie Vogelaar. En aansluitend zingen we staande ons slotlied. Dat is Psalm 118. Waarin ook sprake is van bevrijding uit benauwde situaties. Psalm 118. En dan zingen we vers 7, 9 en 14. Hoe diep is de put? En vanuit Psalm 118 wordt daar een woord boven geschreven. Zijn goedheid gaat het al te boven. En eeuwen later kwam er een woord van Corrie. Corrie die in de put gezeten heeft. En ze geeft het ons vandaag mee. Woorden om te bewaren in je hart. Om ermee te leven. En vroeg of laat zalig mee te sterven. Er is geen put. Misschien kun je wel zeggen, er is geen graf. Er is geen graf zo diep. Of Gods liefde gaat altijd dieper. Bewaar dit woord in je hart. Ga heen in vrede. De dag van Christus tegemoet. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest. Die zij en blijven met u allen. Amen.
Ik zou niet willen zeggen, ik weet niet waar dat voor de kinderen.
En dat weet ik ook nog niet. Dus
dat zag ik het zo leuk te zien.
Als het in ieder geval in de kerk staat.
Toch als kind krijgt, moet je in de kerk, hè? Dat is wel leuk, hè, trouwens.
Eigenlijk nog anders kunnen we misschien.
En moest ik wel zo goed doen?
Thank you.